Wij openen vanavond Gods heilige en onfeilbare woord in het boek Genesis. Wij lezen daaruit hoofdstuk 46, beginnen we bij het 31ste vers. En we lezen door tot en met hoofdstuk 47, het 27ste vers.
Daarna zeide Jozef tot zijn broeders en tot zijn vaders huis: ik zal optrekken en aan Farao boodschappen en tot hem zeggen: mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. Zij hebben hun schapen en hun runderen en al wat zij hebben medegebracht. Wanneer het nu geschieden zal dat Farao uw lieden zal roepen en zeggen: wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen: uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zoals wij als onze vaders, omdat gij in het land Goshen moogt wonen, want alle schaapherder is een Egyptenaars een gruwel. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben, zijn gekomen uit het land Kanaan, en zie, zij zijn in het land Goshen. En hij nam een deel zijn broeders, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. Toen zei de Farao tot zijn broeders: wat is uw hantering? En zij zeiden tot Farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voor zeiden zij tot Farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu, laat toch uw knechten in het land Goshen wonen. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland, dat is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Goshen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob: hoevele zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot Farao: de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen, in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun hun bezittingen in Egypteland, in het beste van het land, in het land Raamses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. En er was geen brood in het ganse land, want de honger was zeer zwaar, zodat het land van Egypte en het land Kanaan raasden vanwege die honger. Toen verzamelde Jozef al het geld dat in Egypteland en in het land Kanaan gevonden werd, voor het koren dat zij kochten. En Jozef bracht dat geld in Farao's huis. Als nu het geld uit Egypteland en uit het land Kanaan verdaan was, kwamen al de Egyptenaars tot Jozef, zeggende: geef ons brood. Want waarom zouden wij in uw tegenwoordigheid sterven? Want het geld ontbreekt. En Jozef zeide: geef uw vee, zo zal ik het u geven voor uw vee, indien het geld ontbreekt. Toen brachten zij hun vee tot Jozef. En Jozef gaf hun brood voor paarden en voor het vee der schapen en voor het vee der runderen en voor ezels. En hij voedde hen met brood datzelfde jaar voor al hun vee. Toen datzelfde jaar voleind was, zo kwamen zij tot hem in het tweede jaar en zeiden tot hem: wij zullen het voor mijn heer niet verbergen. Alzo het geld verdaan is en de bezitting der beesten gekomen aan mijn heer, zo is er niet anders overgebleven voor het aangezicht mijns Heren dan ons lichaam en ons land? Waarom zullen wij voor uw ogen sterven, zo wij als ons land? Koop ons en ons land voor brood, zo zullen wij en ons land varen o dienstbaar zijn. En geef zaad, opdat wij leven en niet sterven, en het land niet woest worden. Alzo kocht Jozef het gehele land van Egypte voor farao. Want de Egyptenaars verkochten in ieder zijn akker, terwijl de honger sterk over hen geworden was. Zo werd het land farao's eigen. En aangaande het volk, dat zette hij over in de steden van het ene uiterste der palen van Egypte tot het andere uiterste van hetzelfde. Alleen het land der priesters kocht hij niet, want de priesters hadden een bescheiden deel van farao, en ze aten het, hun bescheiden deel, het welk hun farao gegeven had. Daarom verkochten zij hun land niet. Toen zeide Jozef tot het volk: zie, ik heb heden u en uw land gekocht voor farao. Zie, er is zaad voor u, opdat gij het land bezaait. Doch met de inkomsten zal het geschieden, dat gij aan farao het vijfde deel zult geven, en de vier delen zullen voor u zijn tot zaad des velds en tot uw spijze voor degenen die in uw huizen zijn, en om te eten voor uw kinderkens. En zij zeiden: gij hebt ons leven behouden. Laat ons genade vinden in de ogen mijns heren, en wij zullen farao's knechten zijn. Jozef dan stelde ditzelfde in tot een wet tot op deze dag over het land van Egypte, dat farao het vijfde deel zou hebben, behalve dat alleen het land der priesters van farao niet werd. Zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Goshen, en zij stelden zich tot bezitters daarin, en zij werden vruchtbaar en vermeerderden zeer.
We willen samen vanavond weer verder lezen in Jozefs geschiedenis. En vanavond overdenken wij de stof die we zojuist hebben gelezen. En dan concentreren wij ons op de betekenis van Jozef als behouder ten opzichte van zijn volk Israël. Genesis 46, de laatste versen, en Genesis 47... Ik lees u alleen het laatste vers van Genesis 47. Zo woonde Israël in het land van Egypte, in het land Goshen, en ze stelden zich tot bezitters daarin, en ze werden vruchtbaar en vermeerderden zeer. Geliefde gemeente, vorige week hebben wij samen mogen overdenken de hereniging tussen Jacob en Jozef. Hoe dat deze beide mensen elkaar na ruim 22 jaar weer hebben mogen ontmoeten. Echter, we zagen voordat Jacob die Jozefs ontmoeting had, had hij eerst nog een andere ontmoeting. Een godsontmoeting. In het uiterste zuiden van Kanaan, bij de plaats Berseba, op de grens met Egypte, daar trof Jacob namelijk een altaar aan. Een altaar dat jaren geleden door zijn vader Isaac was opgericht. En we zagen, Jacob durfde niet voorbij dat altaar te gaan. Hij had in zijn leven al zo vaak eigen wegen gekozen. En daarom, voordat hij Egypte ging binnengaan, voordat hij Israël ging verlaten, Kanaan, offerde hij en bad hij tot de Heer. En de Heere heeft hem geantwoord en gezegd: ik ben met u. En die godsontmoeting, zo zagen we gemeente, die kreeg wel extra glans toen in het licht van de morgen daar Jozef aankwam rijden op zijn wagen. Wat een ontroerende ontmoeting was dat voor deze beide mensen. Het is ons heel sober medegedeeld in de schrift, want zulke hoogtepunten in het leven, ook in het geestelijke leven, dat laat zich eigenlijk alleen beleven en niet zo makkelijk beschrijven. 22 jaar aan ellende en verdriet werd daar uitgeweend. Maar ook het wonder dat ze elkaar weer mochten ontmoeten en als uit de dood elkaar terug hebben gekregen. En wij hadden verwacht dat Jacob daar nu wel eens een poosje van zou willen gaan genieten. Nu hij Jozef zo lang niet had gezien. Hij zo lang zijn aanwezigheid had moeten missen dat hij nu Jozef een poosje bij hem had willen houden. Maar opmerkelijk genoeg zagen wij dat Jacob niet ging spreken over zijn leven, maar over zijn sterven. Dat ik nu sterve, zo zei Jacob, nu ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Wat is dat? Wel, gemeente, Jozef, zo hebben we gezien, dat was voor Jacob het toonbeeld van Gods genade en van Gods trouw. En Jacob is hier vervuld met verwondering en met de liefde Gods. Met het heimwee naar de God van Bethel en van Peniel. Dat ik nu sterve, daarin klinkt zijn verlangen om nu ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Dat is toch zeer verreweg het beste. In zijn hart leefde het wat de psalmdichter later zou zeggen. Uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Maar ook al was Jacob hier vervuld van Gods vrezen en verlangen en heimwee. Hij zou toch Gods raad moeten uitdienen. En na deze woorden heeft Jacob nog 17 jaar geleefd. En daar willen wij bij aansluiten vanavond. En we willen met elkaar gaan overdenken hoe Jozef als de behouder des levens zijn volk, zijn vader, zijn broers, brengt in het land Goshen. En ze brengt voor het aangezicht van Farao. En dan wil ik eigenlijk deze geschiedenis zoals we die samen hebben gelezen, heel eenvoudig ontvouwen aan de hand van de orde zoals we die in de catechismus aantreffen. Jozef, de behouder des levens, dat heeft betekenis in de kennis der ellende. Ook in de verlossing en ook in de dankbaarheid. We treffen het allemaal aan in dit gedeelte. Jozef, de behouder des levens, we volgen de drieslag van de catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. We lazen het in vers 31 van hoofdstuk 46, dat daar staat: daarna zeide Jozef tot zijn broeders en tot zijn vaders huis. Daarna, dat is nadat die eerste begroeting achter de rug was en nadat met elkaar gesproken had, toen herinnerde Jozef zich zijn taak. Wat hij als behouder des levens voor dat volk van Israël, het volk van Jacob, te betekenen had. En hij zei dat hij naar Farao zou toegaan en dat hij hem zou vertellen dat ze gearriveerd waren. En ook dat dat allemaal schaapherders waren. En dat Jozef voor hen die landstreek Goshen had bereikt. Jozef, hij geeft ook instructies aan zijn vader en aan zijn broers. Om als zij de farao zouden ontmoeten, wat ze tegen de farao zouden moeten zeggen. We lezen het in vers 34 van hoofdstuk 46. Zo zult gij zeggen: uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders. Opdat, zo zegt Jozef, gij in het land Goshen moogt wonen, want alle schaapherder is den Egyptenaars een gruwel. Jozef als behouder des levens, als redder van zijn volk, hij zocht het beste voor dat volk. En hoe zou dat volk nou dat beste verkrijgen? Wel, dat was als zij tegen de farao zouden zeggen wie ze waren. Heel eerlijk. Er geen doekjes omwinden, zich niet beter zouden voordoen dan dat ze waren, maar zeggen dat ze schaapherders waren. Want, zo zegt hij, de schaapherders, dat zijn een gruwel in de ogen der Egyptenaren. Waarom die schaapherders een gruwel waren voor de Egyptenaren, dat is niet helemaal duidelijk. Zelf hadden ze immers ook schapen en vee. De verklaarders zijn er ook niet helemaal eensluidend over. De een zegt, het zal waarschijnlijk ermee te maken hebben dat de meeste van die herdersvolken nomaden waren, rondtrekkende zwervers. In de ogen van de gecultiveerde Egyptenaren, vies en dom, daar wilden ze niets mee te maken hebben. Het kan ook zo zijn dat die herdersvolken met hun kudden van schapen en koeien een bedreiging vormden voor de voornamelijk tuinbouw en landbouw in Egypte. Dat die Egyptenaren bang waren dat die schapen en die runderen hun gewassen zouden vernielen. Hoe dan ook, vaststaat dat die schaapherders een gruwel waren voor die Egyptenaren. En zo laat dat grondwoord zien, dat was een gruwel in godsdienstig opzicht ook. Die Egyptenaren die keken naar die schaapherders met dezelfde ogen als de Joden naar onbesnedenen keken. Of naar melaatsen. Met verachting, met afschuw. Zo keken de Egyptenaren naar de Hebreeën. Alsof ze een besmettelijke ziekte met zich meedroegen. En Jozef, die gebruikt nu juist dat element om aan te geven, dat moet je zeggen. Daar moet je de nadruk op vestigen. Daar moet je heel eerlijk voor de farao bekennen. Opdat gij in Goshen komt te wonen. Apart van die Egyptenaren. En zo zocht Jozef het beste voor zijn volk. Hij wilde dat ze daar in die landstreek zouden komen wonen in Goshen, ergens boven in Egypte, ver bij de Egyptenaren vandaan. Maar ook in die mooie, grazige, glooiende omgeving, waar zij voor hun kudde nog gras zouden kunnen vinden. En in dit element, gemeente, van deze Jozefs geschiedenis krijgen wij ook weer onderwijs in de persoon en in het werk van de Heer Jezus Christus. Net als Jozef zijn vader en zijn broers instructies gaf hoe zij voor het aangezicht van farao moesten naderen, wat zij moesten zeggen, zo is het de Heer Jezus er ook om te doen om zijn volk de juiste gestalte te brengen voor het aangezicht van God. En dan lezen wij in de catechismus in de eerste zondagen, waaruit kent gij uw ellende? Dan zegt de catechismus wel, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Uit de wet des Heren. De wet komt daar aan de orde. En waarom noem ik dat, gemeente, wel? Jozef heeft gezegd, zeg dat je schaapherders bent, want dat is een gruwel in de ogen van farao en van zijn knechten. Opdat je in Goshen komt te wonen. En zo geeft de Heer Jezus Christus ook een zondaar aan wat hij zeggen moet om te worden wie hij is voor Gods heilig aangezicht. Een gruwel. Want als wij dat woord gruwel eens met de concordantie in de hand opzoeken in de schriften, dan zien wij wat in de ogen des Heren allemaal een gruwel is. En als we dat opzoeken, dan zien we dat God een gruwel heeft aan hoererij, aan dieven, aan moordenaars. We kunnen het in Deuteronomium en in de psalmen vinden onder andere. Dat is een gruwel in Gods oog. Daar heeft God een afschuw van. Misschien denkt iemand nog, dan kom ik er nog aardig af. Ik heb niemand vermoord. En ik heb niets gestolen. Maar u herinnert zich toch wel, gemeente, dat wij onlangs de wet des Heren vanuit de catechismus hebben overdacht. En dat we gezien hebben dat de catechismus de wet niet alleen behandelt in zijn letterlijke zin. Dat ene gebod dat haar behandeld wordt, maar dat de geestelijke strekking van dat gebod behandeld wordt. Dat dat gebod zeer wijd is. En dan zien we ook in de schrift dat de hoererij niet alleen een gruwel is in Gods ogen, maar dat zelfs de gedachte aan overspel voor Gods aangezicht de daad zelf is. En dat, zo zegt de spreukendichter, boze gedachten voor Gods aangezicht een gruwel is, als wortel van de doodslag. De Bijbel gaat zelfs nog scherper formuleren. Want de Heere die zegt in Spreuken, degene die zijn oor afwendt om de wet te horen, die is in Gods oog een gruwel. Zijn gebed geveins doet, brengt niet meer vergeefsoffer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en de sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid. Kunnen wij de toepassing maken, gemeente, ieder voor zichzelf? Als we de wet des Heren naast ons leven leggen. Niet alleen dat letterlijke gebod, maar als we de geestelijke strekking van de wet verstaan in ons eigen hart en leven. Een gruwel in Gods ogen. Als we zo onszelf voor Gods aangezicht bevinden. Een gruwel dat we walgelijk zijn, godsdienstig walgelijk. Dat is wat voor een mens als die daarachter komt. Dat je denkt goed te doen door 3, 4, 5 keer per dag te bidden. Maar dat God zo heel scherp zegt, die zijn oor afwendt om naar de wet te horen, diens gebed zal zelfs een gruwel zijn. En dat als we trouw in de kerk komen, maar geveinsd en alleen maar een lippendienst hebben, alleen uit gewoonte komen naar de kerk, dat de Heere dan zegt het bijeenroepen der vergaderingen, dat is ongerechtigheid. Zo scherp formuleert de schrift het, gemeente. Zo heilig is God. Hij kan niet met een halve gestalte genoegen nemen. Of dat een mens het maar een beetje probeert. Maar alles wat minder is dan volmaakt, daar zegt God, dat is een gruwel. En daar onderwijst de Christus ons nu in, gemeente. Dat we nou eens worden voor Gods aangezicht wat we zijn. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat wij gruwelijk zijn voor Gods aangezicht. Dat er vanuit ons leven een reuken des doods opstijgt. Dat de mens van nature dood is door misdaden en zonden. Jozef zegt tegen de farao dat gij schaapherders zijt. Schaapherders, dat is voor de Egyptenaren een gruwel. De meerdere van Jozef, als hij mensen voor het aangezicht van de koning der koningen gaat brengen, dan zegt hij, wanneer gij bidt, doet dat dan niet als de geveinsde. Niet op de straten, zodat iedereen het kan zien. Niet met een veelheid van woorden, zodat de mensen u prijzen, maar ga in uw binnenkamer. En gij bidt aldus. En dan volgt het onze Vader, dat wij op dit moment, en we hopen daar volgende week weer mee verder te gaan vanuit de catechismus, te behandelen. En een van die gebeden die de Heer Jezus al absoluut noodzakelijk de mens in de mond legt. Dat is het gebed: vergeef ons onze schulden. Een noodzakelijk en een gepast gebed. Wind daar geen doekjes om, zo wil de Heer Jezus zeggen. Maar als je voor het aangezicht van de Heilige God nadert, zeg het dan: ik heb gedaan dat kwaad, dat gruwelijk is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. U stemt dat toch wel toe, gemeente. De Heer Jezus heeft ons daar toch onderwijs in gegeven. Wat er uit u en uit jou en ook uit mijn hart voortkomt. Allemaal gruwelen, hoererij, boze bedenkingen, doodslagen, dieverij. Al die dingen waar de Heilige God van walgt, een gruwel van heeft. Want een gepaste gestalte zou het toch zijn als we voor die Heilige God zouden neervallen en het hem zouden bekennen. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden en ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat zou de gepaste gestalte zijn om met een gebroken hart en een verslagen geest die gruwelen voor Gods aangezicht zouden bekennen. En dan moeten we maar niet zeggen, gemeente, zo snel, ja, maar dat kan ik zelf toch niet bewerken. Ik kan mezelf toch niet in die gestalte brengen. En God die moet mij toch overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. O, dat we het eens zouden voelen, gemeente, dat het niet alleen maar een gebrek is. Als ons die gestalte van ootmoed en verslagenheid ontbreekt, maar dat het schuld is voor God. Als we hier, zoals we vanochtend overdachten, lauw in de kerk zitten. Wat de Heer Jezus moet zeggen, omdat ge lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat schuld is voor de Heilige God. En dat het waar is wat Johannes zegt in zijn brieven. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben. Indien dat niet op ons hart weegt. Zo maken wij hem tot een leugenaar. Jozef, hij zegt, zeg toch dat je schaapherders bent. Evenals onze vader. Gemeente, zeggen tegen die hoge God. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Verzuimend alle trouw en plicht, vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Waarom vechten wij daar toch altijd tegen? Waarom zijn we daar toch zo benauwd voor? Waarom vindt een mens dat toch zo benauwd en zo zwaar? Als Christus ons dat wil leren vanuit de wet. Om onze gruwelen voor God bekend te maken. Want hij zoekt daarin ons behoud. Hij weet het dat als wij maar net doen alsof dat we vrome, brave christenen zijn. Die nog net wat beter zijn dan de anderen, dat juist een gruwel is voor Gods ogen. En dat we juist daarin zo ver verwijderd zijn van ons behoud. Jozef zegt, benadruk het maar tegenover Farao, want dan, opdat gij in het land Goshen moogt wonen. Dat zal de reden zijn waarom Farao zegt, ga maar in Goshen wonen. In dat vruchtbare land. Waar je vee kan grazen, waar voldoende voedsel is, tot behoud des levens. Jozef, de behouder des levens, hij heeft niet alleen betekenis in de kennis der ellende, maar juist ook in de verlossing, want daar werkt hij toch naartoe. Dat volk van Israël, het volk van Jacob, het volk van Jozef, dat verkeerde nu al zo lange tijd in Kanaan, in de jaren van de hongersnood. En die honger die werd zeer zwaar in dat land. Zo zwaar dat het land van Egypte en het land van Kanaan, zo zegt vers 13 van hoofdstuk 47, raasden vanwege die honger. De mensen werden razend. Ze wisten niet meer wat te doen om dat hongergevoel, om die honger, die pijnlijke honger te stillen. Zo deden de mensen dat in de Tweede Wereldoorlog ook in Rotterdam. Daar gingen ze bloembollen eten. Zelfs waren er mensen die de zolen van hun schoenen gingen koken en daarop gingen kauwen. Ze waren razend van honger. De mensen zagen de dood in ogen. Velen zijn omgekomen. En datzelfde lot dat wachtte nou ook dat volk van Jacob daar in Kanaan. Ze hadden immers geen voorraad om die 7 jaren door te komen. Ze wisten niet dat die hongersnood zo zwaar zou zijn. Dat volk was ten dode opgeschreven. Maar dan zorgt God op een wonderlijke wijze voor verlossing, voor redding. Hij zond Jozef al ver vooruit in de slavernij en in de gevangenis. Opdat, zo zegt Psalm 105, hij hun tot heil in eer werd hersteld. Het was gericht op de behoudenis van het volk van Israël dat Jozef verkocht werd. Dat Jozef in slavernij kwam, dat Jozef in de gevangenschap kwam. Het was ook tot behoud van Israël dat hij verhoogd werd en tot onderkoning werd aangesteld. En die taak ten opzichte van zijn volk, die gaat Jozef nu uitvoeren. Tot behoudenis van het leven van het volk van Jacob. Dat had hij ook zo gezegd tegen zijn broers. In hoofdstuk 45 hebben we dat overdacht. Wees niet bekommerd, zegt hij in vers 5. Omdat gij me hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Dat was immers het doel geweest van die wegvoering van Jozef. God zelf heeft mij tot Farao's vader gesteld om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Dat was Jozefs taak, om dat volk te verlossen, om dat volk te behouden. Ze waren zo afhankelijk van die Zafnat Paanea, van de behouder des levens. En gemeente, evenzo zijn wij, u en ik en jij, jullie jongens en meisjes, ook afhankelijk van de persoon en van het werk van de meerdere van Jozef, van de grote Zafnat Paanea, de behouder des levens. Hem hebben we nodig. Hij alleen kan ons redden. Wij hebben geen voorraadschuren om door die eeuwige dood heen te kunnen komen. Dat overleven we niet. We zijn zo afhankelijk van de bediening van de Heer Jezus Christus. Wij met onze kinderen. Heel dat volk daar in Kanaan. Tot de kleine kinderkens toe, zo zegt dit tekstgedeelte. Dat zag de dood, de hongerdood in ogen. En zo ook wij, zo zegt ons doopformulier, met onze kinderen, in zonden ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheden, ja aan de verdoemenis, zelf onderworpen. Wij met onze kinderen, kinderen des toorns, op weg naar een eeuwige ondergang. Gemeente, hebt u daar al eens last van gekregen? Hebt u daar al eens werk mee gekregen dat dat gezegd moet worden, dat dat de werkelijkheid is? Aan allerhande ellendigheden, aan de verdoemenis, zelf onderworpen. Hebt u alles last gekregen? Zijn er die worstelen met die doodstaat waarin wij allen worden geboren? Hebben u al last gekregen van dat koude vijandige hart? Of dat lauwe en dat flauwe christendom waar we allemaal deel van uitmaken? Is dat ons al eens tot nood geworden? Dat je beseft dat er maar één ding noodzakelijk is. En dat is dat die behouder des levens, de Heer Jezus Christus, je verlossen zal. Dat het bloed van Jezus Christus je reinigen zal van de zonde. Dan ligt er voor de zulken zoveel onderwijs. Ook in deze geschiedenis opgesloten. Dan ligt er zoveel in voor een zondaar die het leven bij zichzelf niet meer kan houden. Maar die alleen maar de dood voor ogen heeft. Dat nou alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat Hij de behouder des levens is. Dan gaan we zoveel waarde zien in de naam Safnat Paaneia. Behouder des levens. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hoe lang ons zonderegister ook is. Hoe zwaar wij ook hebben gezondigd. Hoe groot onze schuldenberg ook is. Het bloed van deze Christus reinigt van alle zonden. En Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hebt u al eens dierbaarheid in die naam gezien, gemeente? De noodzakelijkheid ervan geproefd. Daar zegt iemand, maar dat geldt nou toch alleen maar zijn volk. Dat staat er toch in de Bijbel. Hij zal zijn volk zalig maken van zonde. En Jozef heeft het toch gezegd tegen zijn broers, opdat de Heere u een overblijfsel op deze aardbodem zou stellen. Jozef, hij was toch werkzaam voor zijn volk. En dat is ook zo. Maar wat u natuurlijk wilt zeggen, dat u niet tot dat volk behoort. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, maar ik hoor niet tot Gods volk. En daarom heeft deze geschiedenis voor mij geen troost. En betekent die naam Jezus voor mij ook niets. Maar gemeente, dan moet u toch niet te snel oordelen. En niet te snel lezen in de schriften. Want vraagt u eens aan dat volk in welke weg dat die naam nou betekenis heeft gekregen. En in welke toestand dat volk was toen Jezus hen vond. Waar heeft nou die meerdere van Jozef zijn volk aangetroffen? Was dat toen ze bekeerde mensen waren? Was dat toen ze de wet Gods weer gingen houden? Was dat toen ze vrezen des Heren mochten beoefenen? Ach nee, gemeente, de schrift laat het duidelijk zien waar God zijn volk vindt. Die armen opricht uit het slijk. Hij vindt ze terwijl ze liggen in het vlakke des velds. En hij moet tegen ze zeggen, leef in uw bloede, leef. Terwijl niemand er naar omkeek. Vertreden in hun bloed. Midden in hun zonden en in hun ellende. De puinhopen van hun bestaan. Vraag eens aan dat volk waar ze gevonden zijn. Hij is gevonden van een volk dat naar hem niet vroeg. En een volk dat naar zijn naam niet genoemd was. Daartegen heeft hij gezegd, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Wij hebben hem lief, zo zegt dat volk. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Zie je dan toch eens, gemeente, voor wie krijgt nou die naam Jezus betekenis? Voor wie krijgt die naam behouder? Waar? Dat is voor mensen die krachteloos zijn in zichzelf. Dat is voor mensen die goddeloos zijn. Mensen die slechts zonden en schuld overhouden. Die alles missen wat Gods volk aan kenmerken omdraagt. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Mensen die het moeten zeggen, ik ben niet zijn volk. Lo ami. Als er in uw of in jouw leven alleen maar schuld overblijft. Als er alleen maar lauwheid overblijft. Een hart dat je zelf niet mee kan krijgen. Een hart dat je niet kan veranderen. Een aardsgezindheid, een wereldsgezindheid. Zo'n liefde tot de zonde. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Hij is gekomen juist voor zondaren, juist voor mensen die hopeloos verloren liggen. Hij is gekomen om ze te zoeken op de plaats waar zij liggen, vertreden in hun bloed op het vlakke des velds. Waar geen doen aan is in eigen kracht, daar gaat Hij wonderen verrichten. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot Hem gevloden, die zal Hij ten redder zijn. Zou u er dan eens niet op wagen, gemeente, als Hij zich nou zo bekend maakt, als de zaligmaker van zondaren, als die zaligmaker die gekomen is om het verlorene te zoeken. Je hebt toch niets te verliezen, jongens en meisjes, want je bent alles al kwijt. Je bent aan allerhande ellendigheden, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Je staat buiten het koninkrijk Gods. Je hebt niets te verliezen, gemeente. Maar alles erbij te winnen, zou je dan niet op hoop, tegen hoop, eens vluchten tot deze koning. En je bevende hand eens leggen op de zoon van zijn kleed. En het te zeggen, Heer, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Om zo in die weg van schuldbelijdenis, van schuldbeleven, te ervaren dat zijn gunst zo oneindig groot is. Want dan stelt de Heer Jezus niet teleur. Mensen die in zonden en ellende tot Hem zich ter genezing wenden, die gaat Hij redden. Die zal Hij ten redder zijn. Bij Hem is er veiligheid. Als Hij zijn vleugels opheft, zoals een hen dat doet voor haar kuikens, dan biedt Hij bescherming. Dan biedt Hij vergeving. Dan biedt Hij verzoening aan. En dan voedt Hij ze. Zo zegt ook ons tekstgedeelte tot aan de kleine kinderkens toe. Het zijn niet alleen die groten in het koninkrijk Gods. Die de weldaden van Christus tot verlossing van hun ziel mogen ontvangen. Maar het zijn ook die kleine kinderkens. Op grond van de schrift mogen we zelfs zeggen. Dat kleinste dat is het dichtste bij Hem. De schapen die voedt Hij, maar die lammerkens die vergadert Hij in zijn armen en die draagt Hij op zijn schoot. Hij voedt de kleinste kinderkens ook, de kinderen in het geloof. Met die melk van dat evangelie, die schenkt Hij zijn teerste liefde, die eerste liefde. voor die lammeren van zijn kudde. Juist in het begin van het geestelijke leven, gemeente, dan is er zoveel vrijmoedigheid toch. Om aan de troon der genade te gaan liggen. Dan is er zoveel ervaring van zijn liefde. Als hij zijn woorden gaat toepassen aan het hart. Dat is iets waar een kind van God zijn ganse leven op terugkijkt. Op die tijd der minnen, die tijd van de eerste liefde. Zo verlost hij zijn volk. Zo voedt hij zijn volk. En zo brengt hij ze ook in het land Gozen. Want, en dat is het derde. Dan komt ook die dankbaarheid aan de orde. We hebben het in de eerste gedachte gezien hoe dat Jozef de behouder des levens brengt tot kennis van ellende. Schaapherder, schruwelijk in de ogen van de Egyptenaren. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Hij verlost ze, hij biedt ze dat voedsel aan, hij brengt ze naar dat land Gozen. Die groene weiden, die volle voorraadschuren. De Heer Jezus Christus verlost ze van die zonde. Maar ook is er die dankbaarheid in dit gedeelte. En waar ligt dat dan in? Wel, gemeente, ook in dat aspect dat hij dat volk in Gozen brengt. Apart van Egypte. Dat is de wens van Jozef. Niet onder die Egyptenaren je vermengen. Benadruk het maar dat je een schaapherder bent. Want dan willen ze toch niks van je weten. Dan zeggen ze, ga maar een heel eind van ons vandaan wonen. Daar hoog in het noorden in Gozen. En Jozef weet, dat is nou tot het welzijn van dat volk van Israël. Jozef heeft er iets van gevoeld misschien, van die gevaren die Egypte met zich meebrengt. Egypte dat toch het land der rusten niet is. Dat het land der beloften niet is. Egypte dat later zo ontzaggelijk zwaar dat volk van Israël zal onderdrukken. Egypte dat straks zal vergaan, dat zwaar door God gestraft zal worden. Jozef zegt, je moet niet onder die Egyptenaren zijn, want dan zul je straks met Egypte vergaan. Er zal straks een scheiding getrokken worden, gemeente, in de tijd van Mozes, tussen Gozen en tussen Egypteland. En daarom brengt Jozef ze nu al apart van Egypte. Opdat ze straks niet met Egypte geslagen zullen worden en vergaan zullen. Dat is het doel van de Heer Jezus Christus. Dat is het doel ook van Jozef met die verlossing apart van Egypte. Apart van de wereld. Want Christus die verlost zijn volk met het doel om heilig te leven. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, zo zegt hij. Want die wereld die gaat voorbij en haar begeerlijkheid. De wereld vergaat. En allen die de wereld lief hebben, die vergaan met die wereld. En de Heer die waarschuwt zijn volk heel ernstig dat zonder heiligmaking niemand God zal zien. Het is zo'n noodzakelijk onderdeel, gemeente, van de heilsorde. Iets wat nogal eens vergeten wordt. Wat nogal eens als een stiefkind behandeld wordt. Maar wat zo ontzaggelijk belangrijk is. De Heere die gaat hier in Genesis 47, dat volk eigenlijk al voorbereiden voor de uittocht. Dat ze niet onder die Egyptenaren zullen vermengen, maar dat ze apart zullen leven in Gozen. Om zo die uittocht voor te bereiden. Om ze weer terug te brengen naar dat beloofde land, naar het land der rust. En Israël moet leren om hier vreemdeling te zijn in Egypte. vreemdelingschap te leren beoefenen. Dat is ook wat wij tegenkomen in die woorden van Jacob. Jacob heeft het begrepen toen hij daar voor de farao stond. Toen heeft hij het ook verwoord. Weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap. Hij wist zich een vreemdeling, ook daar in Egypte. Daar was zijn plaats niet, daar was ook de plaats van zijn volk niet. Kanaan was het land der rust, Kanaan was het beloofde land. En zo is het ook met het volk van God. Dat moet wel in de wereld zijn. Maar het mag nooit van de wereld zijn, zoals de oude uitdrukking dat zegt. Heer Jezus heeft gezegd, ik bid niet dat gij hen uit deze wereld wegneemt, maar dat gij hen in de wereld bewaart. Dat zijn volk ervoor bewaard wordt om van de wereld te zijn. Om besmet te raken met de wereld, om één te zijn ook in de uitleving met de wereld. Het moet te zien zijn, gemeente. Het verschil tussen hen die God dienen en hen die God niet dienen. En is het een oude uitdrukking, en er is veel op af te doen, maar er zit ook waarheid in. Dat een kind van God toch bij tijden, ja in zijn leven, herkend moet kunnen worden aan zijn gelaat. Aan zijn gewaad en aan zijn gepraat. Als dat precies hetzelfde is als de wereldgemeente, dan klopt er iets niet. Dan mogen we zeer vrezen dat we geen Israëliet zijn, maar een Egyptenaar. Als we niet onderscheiden zijn. En dat betekent natuurlijk wel een bange strijd. Want die heiligmaking, gemeente, dat is nou juist de strijd waarin Gods kinderen komen. Omdat hun hart zo naar de wereld trekt, omdat ze die wereld zelfs in het eigen hart aantreffen. Die strijd met Egypte waar Israël zo mee te maken heeft gehad. Die verdrukking door dat volk. Hoe zijn ze in de slavernij gebracht? Wat een pijn en wat een ellende, wat een verdriet hebben ze van dat volk Egypte ontvangen. Als de catechismus het onderwijs van de dankbaarheid eindigt met dat laatste gebed, leid ons niet in verzoeking, dan zegt de catechismus, dat is, terwijl wij van onszelven zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Wil ons toch behouden. Door de kracht des geestes. Door de geest van Christus. Die in ellende, in verlossing en dankbaarheid de behouder des levens is. Wil ons toch behouden, want wij kunnen niet in één ogenblik staande blijven. Dat toch die bescherming, die machtige bescherming van die meerdere van Jozef benodigd wordt. En wat is dan die muur van bescherming geweest voor dat volk Israël? Wel, dat is dat ze schaapherders waren. Dat ze een gruwel waren in de ogen van de Egyptenaren. Laat het ook om uw en om jou en mijn leven een muur mogen zijn. Die versmaadheid van Christus. Die versmaadheid van Christus. Dat de wereld ons misschien bespot en uitlacht. Vanwege bekrompenheid. Of vanwege benauwdheid. Maar als dat dan maar om Christus wil mag zijn. Dan kunnen we beter om Christus wil apart leven. Dan met Egypteland, dan met de wereld straks voor eeuwig verloren te gaan. Dat het gezien mag worden, gemeente, in uw en in jou en in mijn leven. Het verschil tussen hen die God dienen en die God niet dienen. Het komt erop aan, gemeente, in uw en mijn leven. Zonder heiligmaking zal niemand God kunnen zien. En daarom staat er geschreven dat de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Dat is een nauwelijks, juist vanwege die strijd in die heiligmaking. Waar zal dan de goddeloze blijven, zo zegt de profeet. Dat heeft allemaal met die strijd te maken. Die strijd, die lange, die bange en die bloedige strijd van de heiligmaking. Gij hebt nog tot den bloede toe niet gestreden. Niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Jozef heeft zijn volk apart gebracht in Gozen. En zo is het doel van de meerdere van Jozef om zijn volk apart te laten leven van de zonde en van de wereld. Een lange bange strijd. En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En daarom wordt het leven van Gods kinderen gekenmerkt door verdrukkingen. Opdat ze de pinnen van hun levenstabernakel niet te vast inslaan in deze aarde. Daarom moeten ze van die bange en vreselijke dingen meemaken. Daarom worden ze geleid door de diepte heen. Ook geestelijk. Omdat al meer die roep om verlossing uit het lichaam deze doods zal mogen gaan leven. Opdat dat verlangen zal levend worden naar het huis met die vele woningen, het huis des vaders. Dat Christus bereid heeft. Voor degene die hem vrezen. Dat er verlangd wordt om de thuisreis naar Kanaan aan te vangen. Hoe dichter ik nader. Naar het huis van mijn vader. Hoe meer ik hijg. Naar het feest van mijn kroning. En het einde der krijg. Amen.